Kerkeraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Richteren 2 en Matthäus 26. En er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, Deoflente zondag 7 april om 9:30, dominee H. Rozenboom en om 6:30 s'avonds dominee Van der Wind. Een vraag voorbeden voor de heer A. van Ooyen. Aalderwijkstraat 9 zijn opnieuw tumoren gevonden. Hij zal hiervoor chemokuren krijgen, waarmee dinsdag over een week wordt begonnen. We willen hem en zijn gezin in onze voorbeden gedenken. We doen ook voorbeden voor de gezamenlijke kerkraadsvergadering aanstaande donderdag. Mededelingen. Zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen, liggen er achter in de kerk weer lectuurpakketten van vriendenstiemen. Van harte aanbevolen een pakket op te sturen en voor meer informatie zie de kerkbode. Het kostersjubileum. Aan het einde van de dienst kunt u bij de uitgang iets meenemen in het kader van het jubileum van onze koster. Er is een kaartje en bijbehorende toelichting. De collecte van vandaag, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. En volgende week zondag is de diaconiecollecte bestemd voor noodhulp in Zuidelijk Afrika. Door de orkaan Idai zijn honderden mensen omgekomen, veel huizen verwoest en is de belangrijkste oogst van het jaar verloren gegaan. De voorzang is Psalm 107, vers 22. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandige acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan Psalm 124 zingen, de versen 1 en 4... En in de Bijbel lezen we dat Jezus het Pascha noemt. En misschien weten de jongens en meisjes ook waar de Joden, waar het volk Israël aan dacht als het Pascha was, het paasfeest. Dat is dat de Heer hen heeft verlost uit Egypte, uit de moeilijke tijd, uit de slavernij van Egypte. Dus Pascha was ook om te vieren dat ze vrij geworden zijn en dat de Heer hen heeft verlost. En eigenlijk is Psalm 124 ook een bevrijdingslied om God te prijzen dat er vrijheid is gekomen en het volk is gered van de vijanden. Wij gaan van deze psalm zingen, Psalm 124, dat Israël nu zeggen blij van geest, vers 1 en ook vers 4, we ontkwamen haast des vogelvangers net. Na de 10 geboden gaan we zingen van Psalm 25, het 9e vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Wat er verder volgt in Psalm 25, vers 9. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heere. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. grote en almachtige God, u die de Heere van de heerlijkheid bent, grote majesteit, we prijzen uw heerlijke naam ook deze morgen. U bent de God die ons het leven geeft, die ons het woord hebt geschonken, uw woord van genade, van vergeving, van verlossing. Uw woord dat ook in het leven met al zijn moeite en zorg, met al zijn bedreigingen, een licht op ons pad is. En daar danken wij u voor. En ook vanmorgen mogen we bijeen zijn samen in dit kerkgebouw om u aan te roepen, bij u onze hulp te zoeken, van u te horen de woorden die u voor ons hebt. En Heere, zo brengen we u de lof en de dank dat we vanmorgen zo bij elkaar kunnen zijn, hier in de kerk. Dat we elkaar mogen ontmoeten onder uw woord. En dat mensen die naar de kerk konden gaan, dan elders thuis, waar ze ook zijn, kunnen luisteren. Om zo ook verbonden te zijn en naar de verkondiging van het woord te luisteren. En dan bidden we dat u ook zelf met uw Heilige Geest ons nabij bent en onze aandacht gevangen neemt. Dat u zelf met uw Heilige Geest ook uw woord in ons hart brengt, dat het kracht doet, dat we getrokken worden, dat er geloof wordt gewekt. Heer, dat in onze geestelijke dood en lauwheid, in onze zonden, door uw genade toch ook gehoord wordt dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker is, de zaligmaker der wereld en ook voor mij. Heer, laat het zo tot ons hart binnenkomen, dat we hem ook zullen lief hebben om te dienen, om naar zijn woord te leven, om door dat evangelie de hoop in ons hart en de moed te hebben voor tijd en eeuwigheid. We vragen u dat u ons de zonde vergeeft. Dat u ons reinigen van alle ongerechtigheid. De woorden die niet goed waren, ook in deze week. Alles waarmee wij kwaad hebben gedacht over u, over uw gaven, over onze naasten. Wilt u ons aanzien in Christus? Hij heeft een volkomen offer gebracht. Het kostbaar bloed van uw eigen zoon is gestort. Jezus, die alle gerechtigheid heeft volbracht, die wet zo gehoorzaam is geweest, die u heeft geëerd als onze middelaar, als de tweede Adam, het hoofd van zijn kerk. Heere, wij bidden van u, wilt u ons aanzien in hem? Niet met ons doen naar onze eigen zonden. Heere, het zou geen hoop zijn. Maar we pleiten op zijn offer, op zijn gerechtigheid, op de Heer Jezus Christus. En dat is toch uw eigen geliefde zoon. U zult hem altijd horen. En het is ook uw woord dat wij op hem pleiten. Dat we helemaal schuilen achter het bloed van Christus. En nu willen we ook vanmorgen zo tot u komen en u bidden om uw zegen. Wees met uw Heilige Geest ons nabij. Vervul ons daarmee. Leid ons daardoor. In luisteren, in spreken. Geef dat zijn naam wordt geëerd deze morgen. Dat uw grote naam, de enige God, de lof ontvangt in onze harten. In de woorden van wat we zingen en van de prediking. En dat we zo ook ter ere van u samen zijn. Heer, we bidden zo om uw hulp. Gedenken ieder in omstandigheden van vreugde of van verdriet. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Geef dat mensen samenkomen naar uw woord te luisteren. Dat het zijn kracht doet dat uw gemeente wordt gebouwd. Mensen ook worden toegerust om te volharden in het geloof. Om in het dagelijks leven in uw wegen te gaan. Om getuigen te zijn. Wij bidden van u dat u zo onder alle volken geeft dat uw naam bekend wordt en mensen ook hun zaligheid vinden in Jezus Christus. We willen van u vragen dat u ook zo naar ons eigen land omziet. Heren, in alle welvaart die we mogen ontvangen, maar ook in alle meningen die mensen te bedden brengen. Er is ook allerlei goddeloosheid in ons land. Mensen die zich van u afkeren. Wij bidden om uw genade. Dat u ook uw koninkrijk nog bouwt onder ons volk. Dat er mensen tot bekering komen. Dat we mogen zien van uw wonderen. Heren, dat zal blijken. Dat u de levende God bent die wonderen geeft. Juist wanneer mensen tot geloof komen, u gaan zoeken, verhoring krijgen op hun gebed. U bidden voor onze overheden, dat u die zegen en wijsheid schenken, de regering, het parlement, ook provinciaal en plaatselijk. Wilt u hen leiden met uw Heilige Geest en geven dat ze het land goed en wijs zullen regeren. Zo bidden we u voor onze koning en zijn gezin. Wilt u hen ook zegenen en geven dat ze hun taak op een goede wijze kunnen vervullen. Zo bidden wij deze dingen van u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We lezen vanmorgen een gedeelte uit het Oude Testament en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Richteren 2 en vervolgens uit Matteüs 26. De prediking zal zijn uit het gedeelte uit Matteüs 26, maar eerst lezen we nog een stukje uit het Oude Testament. In het Bijbelboek Richteren, hoofdstuk 2, versen 11 tot en met 15. De overeenkomst tussen deze twee Bijbelgedeelten die ligt in het overleveren. We lezen hier dat de Heere zijn volk overlevert, overgeeft in de handen van hun vijanden. En datzelfde woord komt ook straks weer terug. Richteren 2, vers 11 tot met 15, daar luidt het woord van God als volgt. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere, en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan, goden van de volken die rondom hen woonden. Zij bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn. Want zij verlieten de Heere en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Israël. En hij gaf hen over in de hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heere tegen hen, ten kwade. Zoals de Heere gesproken en zoals de Heere hun gezworen had. Ze zaten zeer in het nauw. Dan lezen we uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 26, de versen 1 tot en met 16. Matteüs 26, vers 1 tot en met 16. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: u weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester, die Caiaphas heette, en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon, de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had en ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kende hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 2, Matteüs 26, vers 2. Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen: u weet dat over 2 dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Er zijn 3 punten in de preek. In de eerste plaats, Jezus spreekt erover. Ten tweede, Jezus wordt overgeleverd. En ten derde, Jezus sterft op het feest. Dus 3 gedachten. Ten eerste, Jezus spreekt erover. Ten tweede, Jezus wordt overgeleverd. En ten derde, Jezus sterft op het feest. Wij gaan zingen van Psalm 2, de versen 1 en 4. En uw gaven die zullen worden ingezameld in de collecten. En wij gaan dan zingen van Psalm 2, vers 1. Psalm 2, vers 1. Wat drift beheerst het woedend heidendom over het verzet van de volken tegen God en tegen zijn gezalfde, tegen de gekruisigde, de Christus, die later gekruisigd wordt. En ook vers 4. En dan spreekt God zelf tot zijn zoon en ik, die vorst met zoveel macht bedeelt. Psalm 2, de versen 1 en 4. Gemeente, het lijkt wel dat ze er niet over willen praten. Die 12 discipelen. Nee, de Heere vertelt dat hij moet lijden en sterven. Begrijpen ze het niet? Of willen ze het eigenlijk niet horen? De eerste keer, toen Jezus erover begon, dat hij in Jeruzalem veel zou moeten lijden, dat hij gedood moest worden. Toen kwam Petrus nog in fel verzet. O nee, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. En wat later zegt de Heere Jezus het opnieuw. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mens. En ze zullen hem doden. En die tweede keer schrijft Matthäus erbij. En zij werden erg bedroefd. Ze hebben het gehoord. En ze zijn verdrietig. Maar ze vragen er niet verder naar. Het is te moeilijk. Ze willen het er niet over hebben. Wat moeten ze daar toch mee? En bij die derde lijdensaankondiging lezen we bij Matthäus helemaal geen reactie meer. Die 12 discipelen, het lijkt wel alsof ze er niet over willen praten. Denk, gemeente, dat dat voor hen te moeilijk is. En toch begint Jezus er weer over. Waarom? Waarom moet hij dit nu toch weer zeggen? Nadat hij zoveel onderwijs heeft gegeven, onderwijs over grote en heerlijke dingen, dat hij eens zal komen in heerlijkheid, dat hij zal komen als de Allerhoogste Koning, als de Heere die de wereld zal oordelen. Ja, ze hebben, stel ik me voor, ademloos kunnen luisteren. En als Jezus met dat alles klaar is, voegt hij nog even die ene opmerking bij, dat ze over 2 dagen hem gevangen zullen nemen. Hem zullen kruisigen. Waarom begint hij daar toch weer over? Het zal moeilijk zijn voor die 12 mannen. Wat er met Jezus allemaal gaat gebeuren, hoe hij wordt gegrepen, hoe hij vals beschuldigd zal worden, hoe hij voor Pilatus wordt gebracht. En dan wordt bespot en geslagen. Hoe hij als een misdadiger ter dood wordt gebracht, dat zal ook voor hen, voor zijn vrienden, ondraaglijk zijn. Moeten toch bedenken wie hij voor hen is. Jezus, hij is hun steun. Hij is hun toeverlaat. Ze geloven in hem. Hij is hun hoop, hun redder. Hij is de gezalfde van God. Hij is de koning van de toekomstige heerlijkheid. Voor hem hebben ze alles verlaten. Ze zijn hem gevolgd, tot nu toe altijd. Hem gevolgd, ondanks de tegenstand die er kwam. En dan straks, zal straks hun meester worden gegrepen en worden veroordeeld. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens verhalen gehoord over de Tweede Wereldoorlog. De tijd toen de Duitsers onze vijanden waren. Het was een moeilijke tijd voor de mens. En ja, die vijanden die hebben toen ook heel veel mensen vermoord. En stel je voor dat je in die tijd had geleefd, dat je ook een kind was, en op een avond bonsden de Duitsers die soldaten bij jullie op de deur. En ze komen je vader halen. Of iemand anders uit jullie huis. Je moeder of een broer. Zeg maar even je vader. En ze grijpen hem ruw vast. En ze sleuren hem mee. Of je ziet dat ze hem buiten heel hard slaan. Of ze dreigen hem neer te schieten. Nou, dat is niet alleen heel erg angstig voor hem. Maar ook voor jou. Dat is ook angstig voor de anderen thuis. Nou, en zo, kinderen, zo is het ook met de Heer Jezus. Wanneer ze hem gevangen nemen en wanneer ze hem mishandelen, dan is dat niet alleen heel erg voor de Heer Jezus. Maar ook voor zijn vrienden. Ook voor die 12 discipelen. Want ze houden van hem. En bij hem zijn ze toch altijd veilig. En wanneer de soldaten Jezus zoveel pijn gaan doen, zal het ook voor die 12 heel moeilijk zijn. Ook voor hen. En ze proberen er niet aan te denken. Ze willen er eigenlijk niet over praten. En toch begint de Heere er wel weer over. U weet dat het over 2 dagen Pascha is. En dan, ja, dan zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd. En ze zullen hem kruisigen. Waarom zegt hij dat? Nou, gemeente, in deze woorden openbaart Christus zichzelf. Hij laat zien wie hij is. Ook hier geeft hij zich te kennen. En dat zal die leerlingen alleen maar ten goede komen. Dat mag ter versterking zijn van hun vertrouwen in hem. Luister vanmorgen zo ook naar deze woorden. Dat u Gods Zoon hierin leert kennen. Dat wij des te meer zien wie Jezus is. Soms is er iets moeilijks waar je niet goed over kunt praten. En dan kan het toch goed zijn als een ander het zegt. Als iemand daar de moed voor heeft. En het toch wordt genoemd. Nou, de Heere, hij spreekt erover. Hij heeft de zijne lief. Hij doet dat voor hen. En stap voor stap bereidt hij die 12 erop voor. Het is nog maar 2 dagen. En dan zal het gebeuren. Die tijdsaanduiding is nieuw. Over zijn lijden en sterven had hij al eerder gesproken. Maar deze termijn, zo precies, die noemt hij hier voor het eerst. Het is ook makkelijk te onthouden. Ja, ze weten wanneer het Pascha is. Jullie weten het, over 2 dagen is het Pascha. Nou, op die dag, dan zal het gebeuren. En wat blijkt daaruit? Hier blijkt dat hun Heere het weet. Hij weet heel goed wat hem gaat overkomen. Hij weet het zelfs beter, veel beter dan zijn vijanden die het uitvoeren. Want die weten op dat moment nog niet hoe ze hem eigenlijk moeten pakken. Ze zijn nog bezig om plannen te maken. De evangelist heeft dat mooi naast elkaar gezet. In het huis van Caiaphas, daar smeden de Joodse leiders hun plannen en die spreken af dat ze hem niet in het feest zullen grijpen. Dat denken ze dan nog. Terwijl de evangelist net daarvoor heeft verteld over dat andere gezelschap, dat is op dat moment ergens op de Olijfberg, en daar zegt Jezus: op het paasfeest, dan zal het gebeuren. Dus gemeente, luister naar hem. Kijk wat hij doet. En de Heer Jezus onderneemt niets om het te ontvluchten. Hij vertrekt niet uit Jeruzalem. Hij raakt niet in paniek. Christus zegt het gewoon. Hij spreekt erover. Beheerst. Je merkt, hij aanvaardt wat er komt. Bewust. Gewillig. Begrijpt u waarom hij er zo over spreekt? De Heer Jezus die laat iets heel belangrijks van zichzelf zien. Voor degenen die hem lief hebben. Net hiervoor sprak hij nog over die glorieuze toekomst. Dat hij zal komen, ook als een bruidegom. Hij zegt, wees waakzaam. Hij zal als een eeuwige koning de wereld oordelen. Zo groot is hij. Maar nu eerst, over 2 dagen al, eerst zal hij worden uitgeleverd. Hij zal worden gekruisigd. En dit hoort bij Gods plan. Dit moet gebeuren. En daarmee mislukt het voor de Heere niet. Daarmee valt niet alles in duigen. Ook niet over die komstige heerlijkheid. Nee, het is zijn weg. Zijn weg door het lijden naar die heerlijkheid. En het is goed dat de 12 dat weten. Zij hoeven er dus niet van in de war te raken. Al zal die tijd zonder Jezus voor hen moeilijk zijn, het is geen reden tot wanhoop. Hij kan er beheerst over spreken. Laat hen dat ook vertrouwen geven. En gemeente, dat geldt ook voor allerhande andere moeite in deze wereld. Christus heeft er ook over gesproken. Hij heeft erover gesproken dat er voor zijn komst in heerlijkheid oorlogen zullen zijn. Dat er ziekten zullen zijn. Hij heeft erover gesproken dat er vervolgingen zullen zijn. Zeker. Dat is waar. Niet alleen Christus, ook zijn kerk gaat diepe wegen. En ook niet iedereen zal in hem geloven. Niet ieder mens wil hem erkennen als zijn koning. Of als haar heer. En dat gaat zelfs dwars door gezinnen heen. Dat gaat dwars door families heen. Christus heeft erover gesproken. Er zal ook veel tegenstand zijn tegen het evangelie. En mensen die eerst nog wel erbij leken te horen, verlaten toch de kerk van Christus. De Heer Jezus die heeft daarover gesproken. Bij voorbaat. Hij wist het. En toch blijft staan wat hij heeft beloofd. Zijn koninkrijk komt. En hij regeert. Raak er niet van in de war. Al doet het natuurlijk wel pijn. Al die moeilijke dingen. Vooraf leek het voor de discipelen nog te moeilijk om te spreken over dat lijden van hun heiland. Hebt u ook van die dingen? Zware tegenslagen? Of een groot gemis? Of geliefden die niet om Jezus geven. Dat doe je verdriet. Dat is moeilijk te verdragen. En toch hoeven wij daarom niet te twijfelen aan hem. De Heere, hij weet het heel goed. De Heere heeft het al voorzegd. Jongens en meisjes, weten jullie nog? Het is niet alleen voor de Heere Jezus heel erg wanneer de soldaten hem gevangen nemen en hem mishandelen, maar ook voor zijn vrienden, want ze houden van hem. Alleen, ja, de Heere Jezus, die praat erover met de 12 discipelen. En als ze goed opletten, kunnen zij zien hoe hij dat zegt. Eigenlijk heel rustig. De Heer Jezus die weet precies wat er komt. En hij gaat niet op de vlucht. Het is goed. Mooi. Mooi dat hij er zo over kan spreken. En dat maakt het voor hen toch iets beter te dragen. Het geeft ons vertrouwen. Hij weet wel wat er gebeurt. Jezus spreekt erover. Dat is het eerste punt. Ten tweede, Jezus wordt overgeleverd. Dat zal dus gebeuren. Ze zullen hem overleveren. Zoals je een gevangene of een misdadiger uitlevert. Je geeft hem in handen van anderen en die kunnen dan met hem doen wat ze willen. Zoals wij soms zeggen, je bent eraan overgeleverd. Ja, dan is er geen ontkomen aan. Je hebt er geen controle over en ze kunnen alles maar doen. Door wie zal de Zoon des Mensen worden overgeleverd? Door wie? Nou, iets verder in het hoofdstuk gaat het over Judas Iscariot. En die biedt de overpriesters aan om Jezus aan hen over te leveren. En hij zoekt daar een geschikte gelegenheid voor, zegt vers 16. En ze komen dit woord in de lijdensgeschiedenis steeds weer tegen. Judas die leeft hem over aan de overpriesters. Aan het Sanhedrin. En zo komt hij voor Caiaphas. En Caiaphas die levert hem over aan de Romeinse stadhouder, aan Pilatus. En Pilatus die levert hem weer over aan de soldaten, zodat die hem kunnen geeselen en kruisigen. Ze hebben hem allemaal overgeleverd. Zowel Judas als de schriftgeleerden, zowel de hoge priester als Pilatus. Allemaal. Zij allen. Of moet ik dan toch maar zeggen wij allen. We lieten hem los. We gaven hem prijs. Waarom? Omdat we niets in hem zagen. Niets van waarde. We handhaven liever onszelf. En dat is de mens van nature. We laten het gebeuren dat ze Christus doden. En we zeggen als het erop aankomt, toch maar, ik ken hem niet. Dat heeft de mensheid gedaan met die ene rechtvaardig. In onze tekst staat het er niet bij wie het heeft gedaan. Het is een passieve vorm. Hij zal overgeleverd worden. En die passieve vorm die duidt ook vaak op God. Zonder zijn naam te noemen, dat God het doet. En daarom moet het ook zeker gebeuren. Het is zijn besluit. God de Vader, die heeft zijn Zoon niet gespaard. Zo lezen we in Romeinen 8. Maar hij heeft hem voor ons allen overgegeven. Hetzelfde grondwoord als overgeleverd. Het is God zelf die zijn Zoon heeft overgeleverd. En hoe klinkt dat nu? Vanuit de schriften van het Oude Testament. Ja, daar komt dit woord voor wanneer de Heere de vijanden van Israël in hun handen geeft. Of aan hen overlevert. Maar het gebeurt ook andersom. Dat de Heere zijn volk overlevert aan de heidenen. Als voorbeeld heb ik gelezen uit de Richteren 2. Dan staat het in vers 14. Toen de Israëlieten de Heere verrieten en toen ze andere goden dienden, ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. En hij gaf hen over in de hand van de plunderaars. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden. En overal was de Heere tegen hen. Ze worden overgeleverd vanwege Gods toorn. Als een straf voor hun ongehoorzaamheid. Voor hun ontrouw. En zo vallen ze in de handen van hun vijanden. Daarin voltrekt zich dus het oordeel van God dat de heidenen hen konden pijnigen en hen konden doden. Toen David had gezondigd met de volkstelling en de profeet hem de keus voorlegde, toen zei koning David: laat mij toch niet in de handen van mensen vallen. Hij werd liever door de Heere zelf gekastijd, omdat hij werd uitgeleverd aan de mens. Nou, dat laatste, dat gebeurde wel bij Jezus. De Vader, die liet hem als het ware los. Op zijn tijd dat wel, naar zijn raad. Maar toen konden ze hem bespotten en ze konden hem bespugen en ze konden hem toeschreeuwen en ze hingen hem te schande aan het kruis. De Vader had hem overgegeven aan zijn vijand. Bid u ook om deze genade. Laat mij toch niet in de hand van mensen vallen. Laat me niet los, Heere. Geef me niet over aan de machten van deze wereld. Die zijn zo wreed. Die geven mij geen hoop. Nee, ik vlucht toch maar naar u, tegen wie ik heb gezondigd. Inderdaad, ik ben dwaas geweest. Ik heb mijn eigen eer gezocht. Of ik was verbitterd. Verbitterd tegen mijn naaste. Of ik was hebzuchtig. En daarom voel ik me schuldig en ik vrees uw toorn, maar dan toch liever in uw macht. Toch liever in uw handen. Ik leg mijn lot, ik leg mijn ziel in uw hand. En ik hoop op uw genade. Ja, kijk zo ook maar naar Jezus. Die straf, die kwam op hem. En Gods toren tegen de zonde van zijn volk ontbrandde tegen Jezus, tegen die mensenzoon, tegen hem die altijd gehoorzaam is geweest. Hij droeg het. Voor u in de plaats. Jezus spreekt erover en Jezus wordt overgeleverd. Dat was ons tweede punt. En derde, Jezus sterft op het feest. Als Joodse mannen wisten de discipelen het natuurlijk heel goed. Het is bijna Pesach of Pascha. Het feest met de ongezuurde broden. Ze kenden de feestkalender. Nog 2 dagen. En dan viert Israël de grote bevrijding. Het vrolijke feest van de verlossing uit Egypte. Toen zijn ze uit die vreselijke slavernij gered. Door de plagen die God op Egypte deed neerkomen. En door het lam dat voor hun leven was geslacht. Dat was wel nodig. Dat een gaaf lam werd geslacht en het bloed op de deurpost was gestreken. Die prijs die moest worden betaald voor de vrijheid. Zo'n mooi lam zonder gebrek kostte het zijn leven. En nu zegt de Heere Jezus tegen zijn leerlingen: jullie weten het, het Pascha, het feest. Dat is over 2 dagen. Nou, en dan? Dan zal ik sterven. Zo zal het feest worden. Het grote bevrijdingsfeest voor het volk van God, wanneer het paaslam is geslacht en het bloed van het lam ook persoonlijk is toegepast. Dan ben ik vrij. Hij stierf, zodat ik gespaard mag blijven. Hij werd overgeleverd in het gericht, zodat het voorbij gaat voor ieder die achter dat bloed schuilt. En als je daar bent, zo verlost door Christus bloed, ja, waar zul je dan nog voor vrezen? Een mens die kan veel angsten meedraag. Zo is dat onder ons. In ons menselijk leven. Angst voor de dood. Angst voor het oordeel. Angst dat mijn leven niet goed is. Dat ik word afgewezen. Misschien ook angst voor de heilige God. Kijk naar dat lam. Zie door het geloof op Jezus, ons Pascha. Hij is voor ons geslacht. Het offer is gebracht. Het volmaakte offer. En God neemt er genoegen mee. Hij is daar voldaan over. Zo mogen wij leven. En zo zal God ons meenemen naar de bevrijding en naar de heerlijkheid en naar het beloofde land. Het Sanhedrin, bij Caïfas thuis in een koortsachtig beraad, dat dacht nog dat het heel anders moest gaan. De overpriesters en de schriftgeleerden, die hadden Jezus niet kunnen vangen in zijn woorden. Ze hadden niet iets gevonden waarmee ze hem konden veroordelen. Nou, dan moest het maar met een list. Listig willen ze hem nu grijpen. Als ze nog een officieel proces beginnen, ja, dan hebben ze straks op het feest het volk niet meer in de hand. Dat met Jezus, zo denken ze nu, ja, dat moet buiten het feest blijven. Maar Jezus blijft niet buiten het feest. Integendeel. Dan zal het juist gaan gebeuren. Bijna het Pascha. Nog 2 dagen. En hij wordt niet alleen overgeleverd. Christus geeft zich ook over in hun handen. Laat hen heen gaan, zal hij zeggen. Ik ben het. En hij gaf zich in de dood voor het volk. Jongens en meisjes, voor jullie nog weer eens. Voor de discipelen was het heel moeilijk. Dat de Heere gevangen werd genomen, dat hij moest sterven. Maar toch was het toen feest. Het echte Pascha. En wij noemen die dag ook Goede Vrijdag. Want nu is er vergeving. Nu is er verlossing, dat wil zeggen, nu mogen wij weer in vrede met God leven. Dus het is toch iets om blij mee te zijn. Blij dat Jezus wilde sterven voor onze zonden. Later schreef Paulus aan de Galaten, ik leef door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, hij in mijn plaats. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En hij ging gewillig en hij gaf zich aan het kruis. Zo is het gegaan. Toen Judas hoorde dat het over 2 dagen zou gaan gebeuren. Toen leek er voor hem niets meer van zijn dromen te redden. Als het dan echt moest doorgaan dat Jezus zou sterven, dan kon hij er beter maar wat aan verdienen. Judas, die ruilt Jezus in voor een zak geld. Hij zal hem overleveren voor 30 zilverstukken. Welke keuze maakt u? Welke keuze maak je? Ja, dan is het ook wel de vraag, wat zie je eigenlijk? Wat zie je in een Jezus die wordt gedood op het feest? Als het zo gaat, laat u hem los? Als je moet kiezen, heb je dan liever een handvol geld? Die ene discipel heeft er geen interesse meer in. Geen interesse meer in een Christus die straks aan het kruishout hangt, zo eerloos. Geen interesse meer. Kan dat zo zijn in het hart van iemand van u. Laat maar met die Jezus. Nou, dan is het met die ene vrouw in Betanië heel anders. Wat een contrast. Zij komt naar Jezus toe en zij giet een albasten fles kostbare zalf over hem leeg. Wat doet ze toch? Maria. Wat abnormaal. Wat een verkwisting. Volgens de Heere heeft alleen zij het goed begrepen. Zij deed dit als een voorbereiding op zijn begrafenis. Want ja, zoveel kostbare zalf, dat gebruikte je eigenlijk alleen maar als verzorging van een lijk. Bij een begrafenis. Dan gebruikte je zoveel zalf in één keer. Maar daar komt zij dus voor. Straks gaat het misschien niet meer en daarom nu vast. En bij die 12 mannen kregen we de indruk dat ze er niet over wilden praten. Ze wilden er nog niet echt van weten dat Jezus zal sterven. Maar die ene vrouw in Betanië, zij gelooft het wel. Ze ervaart het echt. Ze heeft Jezus lief. Ze heeft hem ook lief in zijn weg van lijden, in zijn weg naar het graf. Wat zullen wij doen, gemeente? Door het zalven van zijn voeten, het zalven van zijn lichaam, omarmt ze Jezus dood. Ze toont haar grote liefde. Ze doet een goede daad. Luister zo naar Christus' woorden. Laat hem niet los, omdat het tijdelijke u meer trekt. Nee, omarm hem ook door het geloof en geef uw liefde aan hem. Jezus, hij is ons paaslam en zijn lijden, dat is ons leven. En zijn sterfdag, dat is onze bevrijding. Zo is hij koning, de koning die zondaren binnenhaalt voor zijn koninkrijk. Hij is overgeleverd in de handen van de mens. Maar hij wist... Hij wist het voor zichzelf. En hij wist het voor al de zijnen. De Vader, die zal ons opnemen. En de Vader zal ons brengen in zijn heerlijkheid. Daar ging Jezus heen. Daarvoor gaf hij zijn leven. Niet alleen naar de Vader te gaan, maar met de zijnen voor een eeuwige heerlijkheid. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En ook vers 9, het briesend paard moet eindelijk sneven. Maar de Heere, hij doet ons triomferen. Wij gaan zingen van Psalm 33, vers 5 en vers 9. Thank you. Laten wij nu samen de Heer aanroepen in gebed en hem danken en bidden. Trouwe God en Vader, brengen u de dank voor dat offer dat Jezus Christus heeft gebracht. Hij die het lam van God is om de zonde van de wereld weg te dragen, opdat het ons voorbij zou gaan. En Heere, zo zoeken wij dat in ons gebed. Ja, zo schuilen wij achter het bloed van Christus. Door u om die genade te vragen. Door ons te verlaten, te vertrouwen op hem, op zijn werk, op zijn belofte. Heere, zie ons zo aan. Geef dat we onze bevrijding, onze vreugde, ook meer en meer in Christus zullen kennen, hem daarvoor lief hebben, hem leren volgen. U bent de Heer, o Zoon van God, de rechterhand van uw Vader. Bid zo voor ons, Heer Jezus, en regeer ons leven. Ook door uw woord en door uw Heilige Geest, bescherm ons tegen de aanvallen van de boze. Geef ons kracht en volharding in moeite en aanvechting. Doe ons leven tot uw eer. En zo bidden we dat u ook krachtig werkt met uw Heilige Geest in de gemeente, ook hier, opdat we ieder persoonlijk ook zelf Christus mogen kennen en volgen, maar ook dat we vrijmoedig dat uitdragen. Dat we tot zegen zijn voor anderen. Heere, dat we ook echt naar uw woord leven. En dat er zo'n getuigenis mag uitgaan van u en uw koninkrijk in deze wereld. We willen van u vragen dat u ons dat als gemeente ook leert. Door het onderwijs van de schrift. En door het licht van de Heilige Geest. Dat we de moed hebben en de wijsheid en de liefde om ook over u te spreken. En over de genade van Christus. Over de noodzaak hem te kennen en bij hem te leven. U bidden we dat u verder deze dag ons ook uw zegen schenkt. Wees ook vanavond weer in het midden van de gemeente. Breng de gemeente samen. Geef dat ook dan uw woord zijn kracht doet in de harten. En uw naam alle lof krijgt. U bidden voor elkaar, in het bijzonder voor diegenen die met verdriet en moeite te maken hebben gekregen. Wilt u hen daarin ondersteunen en troosten? Het gemis wat er kan zijn, het verdriet van verlangens die niet werden vervuld, of van het verlies van geliefden of andere moeilijke omstandigheden, wilt u daarin helpen en troosten. U bidden we voor de heer Van Ooyen, die een moeilijke boodschap kreeg. Heere, wilt u hem en zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen daarin ondersteunen en nabij zijn. In de zorgen die er nu zo zijn, in de weg die gegaan moet worden, ondersteun hem en allen die hem lief zijn. Zegen ook de behandeling, de chemo, die nu ondergaan zal worden, tot zijn welzijn. Zo dragen we hem aan u op en we bidden ook bovenal dat u met het licht van uw Heilige Geest daarin nabij bent, opdat ook troost in uw woord gevonden zal worden. We danken u dat u ook dat geeft, uw woord, en de troost van de Heer Jezus Christus en de genade die er ligt in de schatten van uw beloften. Wees zo met allen die zorgen hebben over hun gezondheid, mensen die met beperkingen moeten leven, lichamelijk of verstandelijk of anderszins, Heer, in dit leven, wilt u hen ook daarin helpen. U bidden we dat u ook het evangelisatiewerk, het zendingswerk in deze wereld zegent. Ook wanneer we daar een bijdrage aan kunnen leveren door pakketten te versturen naar de voormalige Sovjet-Unie. Zodat ook daar mensen worden bereikt met de goede boodschap van Jezus Christus. Van u de levende God. Wij vragen dat u dat zegent, wees ook de mensen die daar zo werkzaam mee zijn en de evangelisten in die landen nabij. Sterk hen, ook als ze op eenzame plaatsen staan, als ze tegenstand krijgen, geeft u volharding en een rijke oogst. We willen u bidden voor de kerkenraden die deze week vergaderen. Wilt u hen zegenen, wijsheid schenken? Wilt u ons als broeders die in het ambt geroepen zijn, ook uw hulp geven om de gemeente te dienen tot uw eer, met liefde en met wijsheid. Zo brengen we deze dingen voor uw aangezicht. En Heere, u komt de dank toe voor alles wat u geeft. In de gemeente, in het persoonlijk leven, in deze wereld, voor uw werk. Voor de boodschap van het kruis en de opstanding van eeuwig leven. Alle lof en aanbidding is voor u en het Lam van nu tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn u al mijn liefde waardig schatten. Psalm 73, vers 12. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.